Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Leviticus 24 vanaf vers 10 tot met 23. Leviticus 24 vanaf vers 10 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 74 vers 21 en 24. De 10 geboden, vers 2, vers 3 en 4. Psalm 75, vers 4 en 5. Psalm 149, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 74, vers 21 en 24. De 10 geboden. Vers 2, vers 3 en 4. Psalm 75, vers 4 en 5. Psalm 149, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 36. Zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van psalm 74, 21 en 22. Reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd, gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet, dag op dag. Vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon, dat luid geroep van al uw weerpartijders. Het woest getier van uw machtbestrijders stijgt telkens op tot voor uw hemeltroon. 21 en 22 van Psalm 74.
Thank you.
schriftlezing in dit middaguur vindt u gewijde aandacht in het Oude Testament, in het boek Leviticus, daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23, dit in verband met de behandeling van zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. De schriftlezing in dit middaguur, Leviticus 24, vers 10 tot en met 23, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En er ging de zoon een Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon des Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijn moeder was ze, Selomit, de dochter van Dibre, van den stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, omdat hen naar het monte des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng den vloek eruit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zal gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie in de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboeling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand een ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het weder geven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mensen zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als de inboeling, want ik ben den Heere uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker dat buiten het leger uitbrengen, en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, opnieuw hebt gij uw heilige mond geopend. Opnieuw hebt gij gesproken deze dag, ook deze middag door uw woord. En door uw getuigenis, uw eigen woord, uw eigen getuigenis. Waarvan staat opgetekend dat al wat uw lippen uitgaat, vast is en blijft onverbroken. Heer, en dan vanmiddag opnieuw. Zoals ook vanmorgen. Een mens die de doodstijding ontvangt. Een vloeker. Een die de heilige naam van Israëls God gelasterd heeft. Het openbaar ten aanhoren van anderen. De lasteraar die het hoort te moeten sterven. Die ook gedood is. Heren, wat zal dat zijn geweest voor zo'n jongen, die zoon, en voor die moeder, ja, voor allen die daarbij zijn geweest, wat zal dat betekend hebben? Heren, daar is onderscheid. Het vlees is verslagen. Vlees geeft dat ook niet gewonnen. En de moeder kan ook een kind niet missen, hoe oud dat kind ook is geworden. Er is zoveel, Heren, wat dat in onze gedachten ook vanmiddag teweeg zou kunnen brengen. Zoveel, wat ook toen zeker geweest is. Maar, Heren, leid ons toch op, hoger. Hoger op. Wij moeten een hogere opleiding hebben. De hogeschool. Die goddelijke genade. De hemelse academie. Nee. Dan zal het niet gaan om intellectueel begaafden. Kan zijn dat u er juist die buiten zet. Het gaat om de kinderkens. Die gaat het openbaren. Ook deze zaken, hogere opleiding. Want de mens in zijn vlees kan daar nou nooit komen. Dat een vloeker gedood wordt. Maar die van God geleerd zijn. Als het vlees eronder gebracht is, een ogenblikje. Want dat vlees raken ze hier niet kwijt. Maar dan verstaan ze daar iets van. Waarom? Die heilige naam gelasterd. Die naam zo heilig en zo onuitsprekelijk goed. En daar de handen mee bevuild, de lippen mee bezoedeld, de ziel verontreinigd. U smaadheid aangedaan. Heer, als we ons niet vergissen, is dat ook het volk dat dan gaat zingen wat we ook samen gedaan hebben. Rijs op. Rijs op. Toon uw gezag. Die gaan zingen van de smaadheid u aangedaan. Af van nature kunnen we ervan van zingen van de smaadheid die ons aangedaan wordt. Het onrecht dat wij hebben moeten ondergaan. Nou, een volk was dat toch wonderlijk, dat krijgt de ere Gods opgebonden. En die gaan zingen in een lied wat zijn weerga niet kent, van de smaadheid u aangedaan. En dat kan niet ongewroken blijven. Dat u bent God. U moet geheiligd worden. Uw deugd moet verheerlijkt worden. En dan verstand. Des doods schuldig. Heer, die vloeker heeft de doodstijding ook thuis gekregen. De onheilstijding, zeggen we. Maar zijn volk heeft het ook gekregen. En in een wonderlijke weg daarmee verenigd. Uw doen is rein. Dat geschiet niet in de uithoek. Dat komt ook openbaar. ook in hun leven dat het teken zal staan van de heiligen, van de naam des Heren. Heren, want die hebben het geleerd, het gaat niet om mij. En het gaat ook niet om mijn zaligheid. Dan is het zelfs niet waar dat uw eer gaat boven hun zaligheid. Want dat kunnen ze niet meer losdenken. Nee, die hebben geen zaligheid meer dan in de eer en de verheerlijking van uw naam. Dat is een zaligheid. Die is daarmee verbonden. Die is erin gelegen. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. En loof u vroeg in de span, niet af en toe, maar altijd. Die naam, Heren, die gaat u nu openbaren. Die gaat u bekendmaken aan al uw gunstvolk. Doet ook vanmiddag. Een hogere opleiding. Tot de eer en tot de deugden Gods. Wil daartoe op de prediking van dit middag u nog gebruiken als het u belieft. U die ons weer hebt samengebracht bij vernieuwing hier. Op deze aan u gewijde en geheiligde rust en Sabbatsdag. Wat uw naam geopenbaard zal worden ook aan dit volk. En bij vernieuwing of voor het eerst u zich bekend zal maken. Ik ben de Heere uw God. Dat is toch de prediking en dat is ook de vrucht. Dat het gezegd wordt, dat het verstaan mag worden. Maar het is ook het oordeel. Om onder die waarheid door te leven. In de heiliging van onze eigen naam. Die altijd de eer moet ontvangen. En nu maar terzijde en als het zo uitkomt. En voor het laatst nog, als het kan, voor het laatst. Als we alles gehad hebben, dan uw naam. Maar Heren, is dat bekering? Ja. Dat onze naam er tussenuit valt, volkomen tussenuit valt. Die kunnen met die oude naam ook niets meer. Maar die krijgen een nieuwe naam. En doen de naam van Israëls kinderen dragen. Kinderen van Israël. Van die worstelaar. Die hebben dus van God verloren en zo de overwinning behaald. En doen de naam van Israëls kinderen dragen. Sions kinderen. Gods kinderen. Een nieuwe naam. Die oude naam namen ze liever niet meer mee. Maar die oude naam moeten ze meenemen. Meedragen tot het uur van hun dood. Die oude naam is het gewicht dat u hangt aan het leven van de kerk. Wat ze nooit grote gedachten van zichzelf zouden hebben. Geen grote sprongen zouden maken. Klein blijven. Kleiner worden om als de kleinste te eindigen. Heer, gedenk uw naam ook in het middaguur. In de verkondiging van uw dierbaar woord en eeuwige getuigenis. In de behandeling van die toch wel bijzondere zondag. Zoals al uw geboden klagen ook de woorden van dit gebod ons aan. De vloeken zullen er dan ook vanmiddag zijn, Heren, die zeggen wat een wonder. Deze vloeker is nog niet naar buiten gebracht. Niet gestenigd, niet gedood. Met die vrezen, met grote vrezen, dat het eens zal gebeuren, het zal gebeuren. Want er zal echt buiten gebracht worden. En buiten zullen zijn, die de leugen doet en lief heeft. En allen die hem toebehoren. Ook de mijnedige, de vloeken, de lasteraar, de goddeloze. Zullen buiten zijn, bij de honden. Heer, ontzaglijke boodschap. Bij vernieuwing vanmiddag. Altijd, als u spreekt, dan is het ontzaglijk. Niet te bevatten. Maar het ook vanmiddag zo zijn. En schik daartoe onze gedachten, onze woorden. En schik onze harten en voeg ze samen tot de vrezen van uw naam. En gedenk daarin uzelf. Hier, waar ook deze dag en deze middaguren en avonturen nog uw woord mag uitgaan. Uw naam uitgeroepen worden. De rechtvaardigen aan zeggen dat het hem wel zal gaan. Omdat er een God is die wel doet. Aan kwaaddoeners. maar ook de goddeloze dat eeuwig kwalijk zal zijn. Omdat zij geen God hebben voor hun leven en geen borg voor hun ziel, dat ook nooit begeerd hebben. Uw volk ook niet, maar die krijgt boven binnen het smeken. Ja, als het eerlijk is, dan zeggen ze, ik heb er nooit om gevraagd. Dan beleiden ze wat staat in uw woord, de waarheid te zijn, gevonden. U gevonden, maar nooit gezocht. Ik ben gevonden, zegt u, van degene die mij niet zocht. En dat maakt het wonder uit voor de kerk. Voor die lasteraars van huis uit. Voor die vloekers van binnenuit. Maar omdat u nu gedachten van vrede, van eeuwigheid, vrede, vredesgedachten hebt, kunnen vloekers nog tot God bekeerd worden. Heere, gedenk ons dan. Gedenk uw kerk ook. Deze dag al uw dienstknechten. Breid uw vleugel nog over ons uit. En zou het nog mee willen komen in de dienst des woords. Het zal een wonder zijn. Maar met minder kan het toch niet. Geef ons dan niet over aan het goeddunken van ons eigen hart. Ook niet aan het godsdienstig goeddunken van ons eigen hart. Dat is altijd krom en verdraaid. Dat werkt altijd op zichzelf al. Maar weer en opnieuw. Een volk dat zich te veroveren krijgt. En dat aan de zijde Gods gaat vallen. Eeuwig meevallen. Wordt daar geleerd. En daarbuiten nergens. Gedenk dan des ontfermens. Te midden van uw toren. Geef te spreken en te luisteren, Heere. Gij die de mond hebt geschapen. En het oor geplant. Zou het ook willen geven woorden om te spreken. En woorden om te horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. De uitbreiding van uw koninkrijk tot stichting van zondagszielen, tot bekering van goddelozen, tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige, nooit genoeg volprezen naam. Dat uit genade om Jezus wil. Amen. De orde van behandeling gemeente is de 36e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Wij noemen u zondag 36. De vragen en antwoorden 99 en 100. Zondag 36. Vraag en antwoord 99. Wat wil het derde gebod? Antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, op wat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag en antwoord 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorend die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verhoeden? Antwoord ja, gewisselijk. Want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent, dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Het derde gebod, geliefde. Staan we stil bij een drietal gedachten die ons aangereikt worden door de verklaring van de Heidelbergse catechismus. Drie gedachten. Staan we stil bij een verschrikkelijke zonde. Ten tweede bij verschuldigde eerbied. Ten derde bij voorzegde straf. Het derde gebod, vreselijke zonde, verschuldigde eerbied, voorzegde straf. 1. Een verschrikkelijke zonde. Maar de catechismus spreekt van zulke schrikkelijke zonde. Namelijk de lastering van Gods naam. En het zwijgend aanhoren van die lastering. Schrikkelijke zonde. Ten tweede, verschuldigde eerbied. Waar de catechismus ons verklaart dat dit gebod niet alleen bedoelt niet te lasten, maar ook en bovenal de heilige naam God niet anders dan met vrezen eerbied te gebruiken. Verschuldigde eerbied. En als derde voorzegde straf, voorzegd tevoren bekendgemaakt. Zo verschrikkelijk is deze zonde, dat hij daarom die ook met de dood te straffen bevolen heeft. De doodstraf. Voorzegd. Zingen wij van Psalm, herzeg van de 10 geboden. 10 geboden, tweede, derde en vierde. Respectievelijk handelen van het eerste, tweede en derde gebod. Ik ben de Heer uw God en koning, die van Egypte u bevrij, u leidde uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, een ijverige God. Ik straf die in 3 en 4 geslachten. Maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. En het vierde misbruik geenszins de naam des Heeren. Zweert nimmer in een valse eed. Want hem die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. 2, 3 en 4 van de 10 geboden des Heeren. Thank you.
een vreselijke zonde. Schrikkelijke zonde. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Letterlijk gemeente staat daar: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet opheffen tot leegheid. Dat is ijdelheid, leegheid. En dan moeten we bedenken dat leegheid hier niet betekent van geen enkel gewicht. Hol, dat is het ook wel. Maar leeg van het goede. Leeg van het heerlijke, van het God verheerlijkende. Daar is het leeg van. Het is wel vol. Vol van gemeenheid en van kwaadheid. En van slechtheid en boosheid. Daar is het vol van. Maar het is leeg, ijdel, leeg van het goede. Opheffen tot ijdelheid de naam des Heeren. Dat is zo'n vreselijke zonde. Dat God die met de dood te bestraffen bevolen heeft. Zo zwaar, met eerbied gesproken, tilt God daar aan. De lastering van zijn naam. Waarom? Waarom zo verschrikkelijk? Doodslaan is ook vreselijk, toch? Ja, het is allemaal vreselijk. Toch zegt de catechismus: geen zonde erger, geen zonde waarover God zich meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Wat is dat dan, zijn naam? Zijn naam, dat eerst gemeente, wat is eigenlijk de naam? Ja, zegt u, de naam, wat is dat? Nou ja, een heel eenvoudig voorbeeld. Ik kom ergens en er staat een meneer op en die stelt zich voor. Die zegt: ik ben meneer Hendricks. Ik stel me ook voor. Dan kennen wij elkaars namen, daar kunnen we elkaar mee aanspreken. En het is een zekere vorm van vertrouwdheid. Je kunt elkaar aanspreken. Zo iemand geeft iets van zich, zijn naam, tot aanspraak, om aan te roepen. En als ik die meneer nu wil aanspreken, dan hoef ik niet te roepen van u daar, maar dan kan ik zijn naam doen. Het geeft ook iets vertrouwelijks. Die meneer had ook Goedhart kunnen heten. Andere namen, er zijn er heel veel, dat weet u. Maar al onze namen zeggen niets van ons wezen. Want die naam komt voor, dat weet u, Goedhart. Maar dat kan wel een man zijn die helemaal geen goed hart omdraagt. Wij zouden zeggen: nou, die naam klopt niet, dekt niet zijn leven. Maar goed, dat weten we ook. In die zin is een naam niet zoveelzeggend. Openbaart niets over wie of wat iemand is. En dat is nou het onderscheid met Gods naam. God heeft geen namen gekregen. God heeft zichzelf namen gegeven. Waarom? Met eerbied gesproken, wederom niet nodig. Maar God heeft die namen zichzelf gegeven om zich met die namen, bijnamen, aan mensen, kinderen te openbaren, bekend te maken. Weer een eenvoudig voorbeeld. Ik zit in mijn huiskamer, er wordt geklopt, er komt iemand binnen. De koningin! De koningin komt binnen en stelt zich voor: ik ben Beatrix, koningin der Nederlanden. En dan zegt u: waar heb ik dat dan te danken? Dat u tot mij komt en dat u zich voorstelt. Dat had ik eerst moeten doen. etiketten. Vanwaar die eer, die bezoek, die naam, die ontmoeting. Nou, het is een heel zwak voorbeeld. Om u aan te duiden wat het betekent dat God zich bekend maakt. Bij name bekend maakt. Ik ben de Heere uw God. Die naam openbaart zijn wezen. En dat gaat verder dan al die namen van ons. Waarmee wij elkaar wel kunnen aanspreken en kunnen aanroepen. Maar die verder niets zeggen over ons wezen. Maar in Gods namen, dat is nou dat ontzaglijke verschil. Wordt wel zijn wezen bekend gemaakt, geopenbaard. Daarin laat God zich als het ware in het hart zien wie hij nu werkelijk is. Die namen zijn zo waar. Hij zegt, ik ben El Shaddai. Dat is de almachtige God. Dan geeft hij in die naam weer wie hij is. Een eigenschap, een deugd, zijn almacht. Dat leer ik uit die naam. Elyon, de allesbeheersende. Hij zegt, ik ben Adonai, de eigenaar van alles wat er is. Dan geeft hij in die namen zichzelf. Hij maakt zich bekend, ik ben eigenaar. Ik ben de almachtige. Hij zegt, ik ben Jehovah, de getrouwe verbond. God, dan lichten in die namen op zijn heerlijke deugden en eigenschappen, zijn wezen. Dan maakt hij zich bekend, ik ben de eigenaar. Ik ben de machtige. Ik ben de getrouwe. En in Jezus Christus. Die naam, die enige naam gegeven onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden, verklaart ons Gods liefde. Want die naam betekent de Heere redt. En zo zijn die namen openbaringen van zijn wezen. Daaruit laat God zich kennen. Dat is een zaak van groot vertrouwen. Als iemand zich in het hart laat zien, zich bekend maakt wie hij wezenlijk is. Je kunt ook achter je naam weer verschuilen. Afstandelijk. Maar God geeft zich, opdat hij bij name aangeroepen, aanbeden zal worden. Opdat wij met kennis van zaken met hem zouden omgaan en verkeren. Een vertrouwelijk en een verborgen omgang zouden mogen beoefenen. Ook dan ligt al iets op van dat grote. Wat een eer dat die God, wat een voorrecht dat die God zich bekend maakt. Ik ben de Heere uw God. En door die naam te geven, zo vertrouwelijk met zijn mensenkinderen wil verkeren. En dan moet ik denken, om u nog iets dichterbij te brengen wat het betekent, wat er staat in Psalm 91. Een bijzondere psalm, ja, dat geldt eigenlijk vooral op psalm, het is waar. Staat daar zo. Want hij kent mijn naam. Psalm 91. Want hij kent mijn naam. En let er eens op. Wat is hier dan aan de orde in Psalm 91? Er staan drie woorden bij elkaar. Beminnen. Kennen. Aanroepen. En dat is nou precies wat vanmiddag gezegd wil worden. God maakt zijn naam bekend. Hij kent mijn naam. Dat is een kind van God. Die heeft die naam leren kennen van binnenuit. En die gaat die naam aanroepen. En die gaat die naam beminnen. Dat hangt dus samen. Die naam kennen. Aanroepen. En beminnen. En daarmee verbonden heerlijke belofte. Terwijl hij mij zeer bemint. Spreekt God. Zo zal ik hem uithelpen. Dus dat beminnen van God wordt verbonden met uitgeholpen worden. En ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Dat kennen van de naam wordt verbonden met op een hoogte gesteld worden. En hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Het aanroepen wordt verbonden met verhoring. En zo ontvouwt zich als uit een bloem de heerlijke geur en de waarde, de kleur van Gods macht en majesteit, zijn wezen, zijn eigenschappen, zijn deugden, wordt ons klaarlijk voor ogen gesteld. Die naam geeft God zelf te kennen wie hij is. Hoe hij aangeroepen wil worden. En aanbeden wil zijn. Bemind wil worden bij naam. Het is dan ook zo persoonlijk. Het is niet een algemene godheid. God gaat zo persoonlijk om met zijn kinderen. Terwijl hij mijn naam kent. Maar hij kent ook zijn volk bij naam. Ik heb u bij naam geroepen. Gij zijt mij. En dat is altijd zo kenmerkend, dat persoonlijke. De godsdienst moet van algemeenheden. En de algemene beloften, algemene waarheden. En daar houden ze zich mee op de been. Nee, Gods kind zegt, moet het persoonlijk weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft tot mijn ziel gesproken. Ik ben de Heere, uw God. Dat gebeurt mensen. Dan komt hij en zegt, hier is uw God. Dan maakt hij zich bekend. En die heerlijke namen, die zijn waar. Die zijn waarheid bevonden. Nou, en voelt u dan, geliefde, dat we maar iets kunnen zeggen van de waarde van die namen. Wat het dan betekent om die namen door het slijk te halen, te vertreden, te vertrappen. Als God dan zo laag afdaalt tot zijn schepsel en zich bekend maakt. Ik ben de Heere, uw God, bij naam. Als hij zo zijn vertrouwen geeft om vertrouwelijk met hem om te gaan. Wat is het dan om dat vertrouwen te beschamen. Die intimiteit te schenden en die naam te lasteren. Als je Gods kinderen te na komt, als je die smaadheid aandoet, dan raak je Gods oogappel aan. Dat is een tere zaak, daar is God ook heel teer in hoor. Maar dit gaat nog verder. U raakt hem in zijn hart en in zijn wezen. En daarom, zo verschrikkelijke zonde. Geen ergere zonde. Het schenden van dat vertrouwen en van die intimiteit. Geen grote zonde, daarom ook niet iets waar hij zich meer over vertoort dan de lastering van zijn naam. In welke vorm dat ook geschiet. En daar moeten we ook iets van zeggen. De vormen waarin die lastering plaatsvindt en dan noemt catechismus daar vier vormen, laten we daarop letten. Maar het wezen is voor ons wel het belangwekkendste. Hè? Dat we toch iets verstaan wat het nou is om die heilige, heerlijke naam van God te lasteren. De vormen waarin de mens dat doet, die verschrikkelijke zonde. Die zonde hebben deze vormen. Staat er zo. Vloeken, valse eed, onnodig zweren en deelachtig maken van die zonde, niet door het te doen, maar door het te horen en te aanschouwen. En te zwijgen. Dat is vier dingen. Als het gaat om de vormen van deze lastering. Ja, het zijn eigenlijk verschrikkelijke dingen om te noemen. Ik noem ze dan ook niet. Ik kan ze slechts aanduiden. Vormen van lastering. Eerste is vloeken. Vloeken. Is dat? Nee, ik geef geen voorbeelden. Dat begrijpt u wel. U weet het toch wel. Ik moet wel een beroep doen op uw geheugen. Dat is wel erg genoeg. Dat is wel erg genoeg. Maar vloeken is ongetwijfeld God in zijn hoogheid ontkennen. Het is God verwens. Is God schandelijk behandelen. Het is ook de verdoemenis over je eigen ziel afroepen. Dat is de ergste vloek, dat weet u wel. Waarin een mens zegt, Heere, werp me maar in de hel. Dat zeg je. Als je vloekt, zeg je dat. Dat is vloeken. Dat is ook een verschrikkelijke zonde. Om God smaadheid aan te doen, om hem zo kwalijk te bejegenen, te verwensen, te verfoeien, door het slijk te halen, te verafschuwen, in zijn grote macht en heerlijkheid en heiligheid te ontkennen, en je eigen vloek en verdoemenis over je af te roepen. Dat is vloeken. En dat is vooral in ons land een bijzonder grote, verschrikkelijke zonde. Als u weet dat in het buitenland Nederlanders wel eens wordt genoemd worden het volk van vloekers. Er is een uitdrukking zelfs, vloeken als een Hollander. Dan weet u genoeg van deze volks, zo diep ingevreten in ons volksbestaan. Nee, daar zullen wij als goede kerkgangers ons niet zo aan bezondigen, zegt u, dat is waar. Tenminste, dat mag ik hopen. Maar daar hoort nog wat bij, en dat zijn de zogenaamde bastardvloeken. Die zijn wat vervormd, meest ook ingekort. Bijvoorbeeld met de godsnaam God. Ingekort. Een letter weggelaten. Hoe vaak gebruikt u dat niet als uitroep? En die lieve naam van Jezus, ingekort. Hoe gebruikt u dat niet om uw verbazing uit te drukken? Ik ga er verder niet op in. Bastard vloeken. Wel vloeken. En nog zoveel meer. Het tweede. En daar hoef ik nu niet zo uitgebreid over te spreken, want dat doet zondag 37 over de eedswering. Maar iets mag ik ervan zeggen, het wordt genoemd in onze catechismus zondag 36. Wat vals zweren, wat is vals zweren? Dat je de naam van God verbindt aan je eigen leugens. Je hebt gelogen, je noemt de naam van God erbij. Betrek je God bij je leugenachtigheid? Ja, in wezen maak je God ook tot leugenaar. Vals zweren. Onnodig zweren, jongelui, niet alleen jullie, maar ook ouderen. Hoe vaak gebeurt er niet, je zegt wat, en om dat kracht bij te zetten, ik zweer het, dan gaan die vingers omhoog. Heel eenvoudig, uw ja zei ja en uw nee zei nee. U hoeft niet dat nog eens te onderstrepen, zeker niet zo, dat is verboden, dat is een verschrikkelijke zonde. Dat onnodig zweren. Ja is ja, dat is genoeg. En ook eigenlijk niet dat andere. Het is echt waar, en nog een keer, het is echt waar. Kennelijk heb je dat wel van jezelf geleerd, dat je niet zo erg te vertrouwen bent. Daar spreekt wel een ontzaglijk wantrouwen uit. Over en weer, dat je dat altijd nog eens moet benadrukken. Terwijl het toch zo zou moeten zijn, ja is ja, kort en krachtig. Daar zit ook wel wat achter, maar laat dat maar rusten vanmiddag. Maar ook dat zou niet moeten. Waarom? Om een ander te overtuigen door de veelheid van die woorden, laat het zijn de waarheid van die woorden in de praktijk ook waarheid gebleken te zijn. Dan kun je het kort en goed ook wel zeggen. En het vierde, dus ik heb genoemd vloeken. Vals, ze eet. Onnodig zweren. En het vierde is dat, ja, we zeiden ze ook tevoren in de kerkraad, zo ontzaglijk hoor. Dat je een vloek hoort. Een vloek hoort en je zegt er niks van. Je staat erbij, je verneemt het en je doet niks. En dan kan ik dat vanmiddag wel afdoen met een volkswijsheid. Wie zwijgt, stemt toe. Maar ik vraag me af of we dan de diepte hebben gepeild van dit vergrijp. Want dat is het dus wel. Ja, dan worden we wel benauwd, hè. Maar kijk, dat je het misschien zelf niet doet, laten we dat dan maar nogmaals hopen, hè. Maar wat ik, wat u, wat wij allemaal horen en onweersproken laten, en dat lijkt dan toch ook te zijn medeplichtigheid, ja, dan weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Bijzonder in dit land, ja. En ik ken er ook die werk hebben gehad. Dat is niet om uit te houden. Die horen niet anders meer. En dan zwijgen. Dat betekent meegevloekt. U zegt, dat kan toch niet. Dat kan God toch niet van ons vragen. Leviticus 5 leest u maar. Jazeker wel. En dat is toestemmen. Als die heilige naam van God gelasterd wordt. U dat onweersproken laat. Dat duldt u niet eens van uw vrouw of man of kinderen. Dan komt u daarvoor op en vooruit. Maar hier. Dat is het vreselijke, hè. Hare majesteit mag je niet lasteren, dat is nog steeds verboden in de wet, maar God mag je lasteren. Voor je eigen bloedbetrekkingen kom je op, maar voor God niet. En ook dat is een zonde. Een verschrikkelijke zonde. Ook daar volgt een vreselijke straf. Stilzwijgen. Waarom? Nee, ik ga er verder niks van zeggen. Wat zou ik? Nou, u vraagt, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Maar dat weet u wel. En dat weet ik ook wel. Maar u wou eigenlijk vragen en horen. Van, kunt u nou niet zo voorstellen dat het toch nog een beetje te doen is? Want dat is altijd de achtergrond van die vragen. Kunt u nou eens niet wat afzwakken? Zo van, als je nou één keer iets gezegd hebt, dan is het toch ook goed? Of, ze weten toch van je dat je er zo over denkt, dat weten ze toch? Wilt u dat horen? Nou, dat zeg ik dus niet. Wat zit erachter? Laten we daar maar eens naar kijken. Wat zit erachter? Dat wij zwijgen. Zwijgen, toezien en aanhoren. Wat zit erachter? Nou, dat is heel makkelijk. Mensenvrees. Ja, er is nog iets ergers dat je het zelf wel mooi vindt. Dat kan ook nog, maar dat durfde ik niet eens te zeggen. Maar laten we zeggen, mensenvrees. Als je daarom zwijgt als er gevloekt wordt. Kinderen, ouderen. Op school, op het werk, thuis misschien. Mensenvrees. Want als je wat zegt, nou vul het maar in. Nou, wat je dan te horen krijgt, dan kun je beter maar zwijgen. Dan maak je nog meer los. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Nou, nee, maar het gaat verder, mensenvrees. Gaat wel verder. Wat je te horen krijgt, is zeker, maar hoe je dan zelf ook weggezet wordt als zo'n vrome vrouw, zo'n godsdienstig mannetje, dat wil je ook eigenlijk niet. Want je wil er toch wel een beetje bij horen. Het is niet te doen. Het is niet te doen. En ja, geeft me ook een wat ongemakkelijke plaats op het werk, denk ik zomaar. Ja, nog verder. Het kan ook zijn dat de baas zegt, nou, zoek maar aan de werk. Want als je zo iedereen gaat kapittelen, dat wil ik gewoon niet. In Nederland zijn we vrij om te zeggen wat we willen. Dus zwijgen of vertrekken. Het kan u vrienden kosten. Nou ja, moet ik eerlijk zeggen, dan moet u zich wel eens afvragen wat dat voor vrienden zijn. Het kan u klanten kosten. Uw broodram, ja, dan ligt het anders. Ja, ja. Nou, u voelt het wel, maar het is wel mensenvrees. U vroeg in alle eerlijkheid, mag ik toch aannemen? Hoe dan? Nou, dat is maar één antwoord op. Nee, ik zeg nog niet eens geen mensenvrees. Dat ligt wel voor de hand. Ik zeg wat anders. Godsvrees. Godsvrees, een vreselijke zonde, als u dat vanmiddag toestemt, vreselijk, God is dan ook zeer te vrezen. Kijk, dan wordt het anders. Als u vrezen Gods ons hart bezet houdt, als dat nou eens waar gaat worden, niet mensenvrees. Ja, die kunnen heel wat, hè? Onder de toelating van God kunnen ze heel wat, ze kunnen zelfs u nog uw werk ontnemen, dat is waar, en nog veel meer uw boterham misschien, oh ja. Zou dat kunnen, denkt u? Nee. Maar dat laat ik rusten. U moet ook wat hebben om over na te denken, toch? Maar die mensenvrees, waarom u het dan allemaal aanhoort en maar niet zegt, moet plaatsmaken voor godsvrezen, want een mens zou dan wel wat kunnen. En Satan heeft ook macht om een mens te doden, staat in Lucas 12. Maar dan zegt de Heer Jezus, vrees die. Dat is een heel belangrijk woord. Onthoud u dat. Dan zegt de Heer Jezus zelf, tot al die vreesachtige mensenkinderen, het is ook zijn eigen discipelen hoor, vol mensenvrees bezette ziel. Hij zegt, vrees die, dan gaat de vinger omhoog van Christus. Die macht heeft om uw lichaam en uw ziel te verderven in de hel. Vrees die. Als die vrees er nou mag komen, zou u dan ook zwijgen? Oh, dan zul je daar ook niet meer kunnen zijn, waar de naam des Heeren gelasterd wordt. Wat dat ook kost. En wilt u alsjeblieft niet één ding zeggen? Alsjeblieft niet. Zeg nou niet vanmiddag, ja, u hebt makkelijk praten. Maar dat lost voor u niks op. Dat is dan mijn zaak. Dat moet ook een zaak worden, dat weet ik. Maar dat ontslaat u niet van de plicht. Wat hier staat. Om met godsvrees vervuld te zijn, die naam niet te lastigen, ook niet toelaten dat het gebeurt, maar veeleer te vrezen. Wie er makkelijk spreken heeft, dat zal nog te bezien zijn. Maar het zijn wel vluchtpogingen van ons. Gods woord is hel. Maar ik wil er niet vervallen, dat is altijd hetzelfde. Ik wil er niet vervallen, daarom altijd vluchten, hier en daarin. En zucht dat maar uit voor het aangezicht des Heren. En laat elkaar niet daarmee lastigvallen. En dan zijn we toch op de verkeerde plaats. God heeft gesproken. God heeft gesproken. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdel gebruiken. Want hij zal niet onschuldig gaan. Die zijn naam ijdel gebruikt. Ook Leviticus 5. Of laat gebruiken. Er is nog meer, maar ik wil naar mijn tweede gedachte. Er is nog meer, ik wil het wel aanduiden. Dat is niet onbelangrijk. Ik heb 4 vormen genoemd en ik volg daarin de catechismus, maar er is wel meer. Maar dat is een heel groot veld en dat durf ik vanmiddag niet te betreden. Nou, om een enkele greep te doen, als ik het zo mag uitdrukken, de krachttermen die wij gebruiken, het zijn net geen vloeken, maar het scheelt niet zoveel. Maar u begeeft zich wel op een hellend vlak. Die krachttermen waarmee jonge en oudere mensen, de meest mannen moet ik zeggen, willen laten zien hoe stoer ze wel zijn. Krachttermen. Het is wel heel bedenkelijk als je je woorden kracht moet bijzetten. Omdat je woorden kennelijk niet voldoende zijn. Dat geeft iets aan. Geeft iets aan over de waarheid van je woorden. Althans hoe je dat zelf beleeft. Iets heel bijzonders las ik en dat wil ik u niet onthouden. Het raakt ons allemaal. Dat ook gelasterd wordt in een prediking die niet is naar Gods woord. Maar er wordt de naam des Heren verbonden met een vals evangelie. Dat is lasteren in een bijzondere mate. Maar ook daaronder u zetten. Hoort u dat? U zetten onder een prediking waar niet de zuivere waarheid wordt verkondigd. Daar wordt dus een vals evangelie verbonden met de heilige naam van Israëls God. En u hoort het aan. U stemt het ook toe. U kunt er onderwezen. Oh, het luistert zo nauw, geliefde. En dat is nou precies wat wij niet willen. Want we hebben maar vlees en vlees. Dat moet het breed hebben. Dat moet het breed hebben. Maar de Heer gaat nauwe wegen met zijn volk, hoor. Kan het leiden, ja zeker. Want als die naam verklaard is in je hart, mis je aan God niks. Maar meer. Meer dan je kunt zeggen. In hem ontvangen. Nee. Maar goed. Het bidden, u weet het, maar dat zijn dan de vaak betreden paden die wij dan ook met deze zondag vaak betreden. Oppassen met ons gebedsleven, laten we eerlijk zijn. De naam des Heren in het gebed niet zo vaak noemen als een soort stopwoord. Maar wees ook in het gebed eerbiedig als u de naam des Heren gebruikt. Ik ook. Samengevat, de Heere der Heerscharen zult gij heiligen. En hij zij uw vrezen. En hij zij uw verschrikking. Wat u niet mag en moet doen. Want het is een verschrikkelijke zonde. Maar wat dan wel? Het tweede. Hoe dan wel te gebruiken? Dat zegt het tweede deel van vraag en antwoord 99. Dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken op wat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Verschuldigde eerbied. De heilige naam van Israëls God, de openbaring van zijn wezen, deugden, eigenschappen. Eerbied, dat is hoogachting, optie, en de stille vrezen vervuld zijn, zo heilig, zo groot ze achten. Van binnen zingt het dan wel eens, hoe groot, hoe vreselijk zijt gaan om, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk op een wezen. Daar gaat het over. De Heere, heilige, zijn naam heilige en alles wat met hem verbonden is, ook zijn volk. Heilige kinderen Gods, hij er hoogachting voor. Maar ook zijn schepping, ja zeker, zijn schepping. En ook zijn dienst. Dat de eredienst, hier zoals we samen zijn, door heiligheid gestempeld. De kerk een sieraad zegt dan niet, we zijn er ver vanaf. Dat is dan weer zoiets om het dan wat onschadelijk te maken. Nee, keer dan terug tot de opdracht en begin dan bij uzelf. hoe u zich voorbereidt op deze eredienst, hebben uw knieën gebogen. Hoe u opgegaan bent haastig. Hoe u zich hier neerzet. Met eerbied. Hoe u luistert. Met vrezen. Hoe u zingt. Met ene besef van hetgeen u zingt. Het luistert nou, ja. Ga de naam van Israëls God aan. Eeuwige God en Heere. Het gaat over alles. En als de eeuwigheid door je ziel gegaan is, dan weet je iets van die eerbied. Die naam. God leert in de waarachtige bekering die naam. Psalm 91. Het bekent mijn naam. Niet alleen van horen zeggen, maar bekend gemaakt toen hij kwam. In die ontzaglijke uren. En zich bekend maakt als Israëls God, als die heilige God. Die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Toen de eenzaamheid, de schuld en de nood gevoeld. Iets van die naam geleerd. Met vrezen gevuld. En dan de werkzaamheden die zo'n ziel krijgt. Die iets van die vrees gaat kennen. Paulus zegt het toch. Werkt de zelfzaligheid met vrezen. En beven, die verstaat dat wel. Die met God van doen gekregen heeft. Met vrezen beven. Dat is een benauwd leven. Het gaat van benauwdheid tot benauwdheid. Het gaat over de dood aan. Een heilige God ontmoeten. Niet maar een God van eigen maken. Eigen makelij, ja. U kunt hem zelf bedenken. Maken met uw gedachten, kneden en vormen. Zoals u hem wil hebben. Maar met God voldoen krijgen. Dat is geen bestaan meer hebben. Dat is verloren gaan. En ook God leren kennen zijn heilig recht. Dat hij daarin geen onrecht doet. Dat is rechtvaardig verloren gaan. Dat ligt God zijn kerk. Maar ook als dat wonder gebeurd is. Bezet met steeds meer vrezen. Dan wordt het nauwer en nauwer en nauwer en nauwer. Ik heb ze gesproken in mijn leven. Ik kon dat toen niet geloven. Ik geloof dat ik het klein beetje durf eigenlijk niks te zeggen. Mag verstaan. Ze zeggen tegen je. Die zoveel van God geleerd hebben. Het wordt steeds nauwer. Ik dacht het wordt steeds ruimer. Ik dacht het wordt steeds ruimer. Het gaat steeds makkelijker. Nee. Het is nauwer. Het luistert ze nou. Heilig God. Heilig zijn. O God uw wegen. Gaat steeds meer klemmen. De eis komt ook vanmiddag tot u en tot mij, tot iedereen. En we sluiten niemand uit. Waarom? Omdat God recht heeft op zijn heiliging. Op een heiliging van zijn naam. Niet of ik het kan of wil, uiteindelijk doet dat er niet toe. Maar hij heeft recht op en daarom komt het ook vanmiddag tot ons. Om de naam des Heren te heiligen. In het eerbiedige met vrezen vervuld gebruiken van zijn naam. En weer gaat de catechismus dat zo krachtig ook. De catechismus zo heerlijk ook dat uitleggen. Niet zomaar in het algemeen. Maar drie zaken worden hier genoemd. En dat betekent, met vrezen en eerbied gebruiken, betekent recht beleiden, aanroepen. En geprezen worden. Drie zaken. Mag ik ze kort met u bezien? Allereerst. De heilige naam van God. Niet anders dan met eerbied en vrezen gebruiken. Door die naam recht te belijden. Recht op de goede wijze betekent dat. Wanneer belijd ik de naam des Heeren nou recht? U denkt er zo over, u legt daar meer het accent op. Ik vind dit, ik wil daar helemaal niet naar luisteren. Ik luister naar God, mag ik dat zeggen? Ja. Want toen de Heere zich bekend maakte aan Mozes, dat ontzagwekkend hoofdstuk moet u nog maar eens lezen. Stel u op in een steenrots en dan gaat de Heere voorbij. En dan maakt de Heere zich bekend, zelf bekend. En daar ligt het recht te belijden, toch zoals hij zich bekend maakt, zal ik het dan anders doen? Nee, nooit. En als hij dan komt bij Mozes, dat ogenblik, dat ontzagwekkend ogenblik, als hij zich vertoont aan Mozes ziel en oog, dan roept God het zelf uit, Heere, Heere God. Hoort u daar de verbondsnaam, de scheppersnaam, Heere, Heere God. Genadig, barmhartig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Hoort u zo, maakt God zich bekend en het gaat ook verder, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat is het recht belijden van Gods naam. Zo heeft hij zich bekend gemaakt, zo wil hij beleden zijn. Dan klimmen we op in gedachten tot die eeuwige trouw verbond, God van eeuwigheid, gedachte des vredes. Dat is Jehovah. Wat ligt daar? Alles in verklaard. Heere, Heere. En iets van zijn langmoedigheid in je eigen leven, zijn taai geduld hebben geleerd. Barmhartig in de schenking van zijn zoon. Maar die geenszins de schuldige onschuldig houdt. God is een vlekkeloos recht. En zo hem te beleiden, zo hem te kennen en zo hem te aanbidden. Dat is nou recht beleiden. En niet alleen voor de mens, maar voor alles voor God, maar ook voor de mens. Ja, ook dat. Voor God in het gebed, maar ook voor de mens. En wie zijn naam beleidt voor de mens, zegt de Heere Jezus, die zal ik beleiden voor mijn Vader en de engelen. Daar hangt wel heel veel van af. Alles af. Dus dat recht beleiden zoals God het geleerd heeft als een kerk. Voor God en voor de mensen. En geliefde dat ook toch bijzonder dan het licht mag vallen op hem in wiens deugden God zo uitnemend verheerlijkt zijn in Christus. In wie barmhartigheid en recht zijn samengekomen in de voldoening aan het recht des Heren. Toen hij hing aan het vloekhout des kruises. En daar wat hij verworven heeft geschonken als een kerk, de barmhartigheid. Recht in Christus zijn loop gehad. De straf voltrokken. Maar ook genade bewezen aan des doodschuldigen. Die naam te beleiden. Geen andere naam op mensen voor te houden. Buiten Jezus is geen leven. Dat is het recht te beleiden. En het vierde, er is veel meer te noemen, maar opnieuw moet ik u vragen. Om mij dat niet euvel te duiden, dat ik het hierbij beperk. Nog veel meer één ding nog. En dat niet met vertoon van woorden en werken. Wat bedoel ik nou? Goede wijn behoeft geen krans. Ik hoef mij niet uit te sloven. Om met wereldse vormen vaak deze naam van God de mensen bekend te maken. Nee, ik ga niet spreken over de jeugd van tegenwoordig. En concerten en al die dingen meer. Als ik noem wat het wel is, dan heb ik het andere toch al veroordeeld of niet. En dan hoef ik me toch ook niet aan te bezondigen. Door niet alles te noemen. En u weer bepaalde gedachten te geven, die te voeden. Oh, dat zal wel niet goed zijn en dat zal wel niet deugen. Nee. Maar dat geldt ook voor onze eigen kringen hoor. Dat vertoon, om eens te laten zien wat je kent en wat je weet. Hè. Maar dan geloof ik toch dat het waar is. Dat eenvoud kenmerk van het ware is. En dat hoeft het niet te zoeken in bijzondere vormen. Waarin de mensen op bijzondere wijze met het evangelie bekend moeten worden gemaakt. Paulus heeft het gewoon gezegd hoor. Gewoon recht uit de mens gesproken. Zonder al datgene wat wij erbij doen. Om de zaak wat op te knappen voor God. Dat woord alleen is voldoende. Maak er geen uiterlijke vertoning van. Ik heb als mensen horen spreken. Ja, moet u me het niet kwalijk nemen, dan kan ik het niet overnemen. Met zulk een vuur waarvan ik afvraag, waar komt dat vandaan? Zelf ontstoken. Zo heftig, dan liggen ze bij de grond te kronkelen. Dan staan ze de toren hoog boven je uit. En met een, ja nou goed, laat maar rusten. Begrijpt u wel. Maar ook voor de kansen moeten we oppassen hoor. Zo gewoon te mogen zeggen. En iedereen heeft daarin wel zijn eigen karakter, dat wel. Maar zoek het niet in de uiterlijkheden. Nog voor de jeugd, nog voor ouderen. Goede wijn. Is er betere wijn dan dit? Vraag het maar aan de bruid in de hoofd. Nee. Is in het wijnhuis geweest? Nee. Behoeft geen krans. Hoeft niets van de wereld. Dat doet alleen maar afbreuk. Laat onze woorden ook wel gekozen zijn. Het zijn gouden appelen in een zilveren schaal. Het heeft iets te maken met de deftigheid van de dienst des woords. Dat is mijn stellige en diepe overtuiging. We gaan verder. Het eerste was dus recht beleiden. Tweede, aanroepen. De naam des Heren aanroepen, dat roepen wordt geboren in het uur van de nood. Als Paulus daar in de straten rechten wandelt met zijn God. Ja, u zei het zo. Hè? Die heeft ook de doodstijding thuis gekregen. 3 dagen. Hè? Niet gegeten, niet gedronken. Worsten met God. Hoe word ik ooit met God verzoend? Dan zegt de Heere Jezus, zie hij bidt. Hij roept mij aan. Hij kent mijn naam. Dat is het toch. Dat werkelijke roepen, daarvoor heeft hij ook veel gebeden hoor, Paulus. Maar dat mocht voor God geen naam hebben. Want hij kende die naam niet. Die zich geopenbaard heeft op de weg naar Damascus. Als een glans boven de zon. Iets met God. Iets met God heeft gekregen. Iets van God heeft gezien. Die leert dat ware roepen. Kom Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp. En redt. Mordechai op de straat. En ik geloof dat het heel het leven door zo is. Blijft er misschien wel meer en meer gaat worden. Ja, dat geloof ik zeker. Dan blijft maar een roepend leven over, Heer. Ik kan het voor geen ogenblik meer bekijken. Ik ben mezelf niet betrouwd. Leer mij uw wegen door uw woord en geest. Openbaar meer en meer hoe ik wandel en handelen zal. Dat is een roepend leven. Dan staan ze te zuchten bij het aanrecht. Dan lopen ze ons werk nog God aan te roepen. En zo sterven ze ook. Roepende Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dat is een roepend leven. Maar ze hebben de naam mogen leren kennen. Iets van het wezen Gods aanschouwd. En die God lopen ze aan als een waterstroom. En ze zijn niet beschaamd geworden. Het derde. Wat erg eigenlijk, hè, dat je zo kort moet aanduiden. Maar ik hoop dat uw gedachten vermenigvuldigd worden. Dan komt het goed. Het derde wat de catechismus dan zegt. Na het recht beleiden en aanroepen. En in al onze woorden werken geprezen worden. En dan weer dat woord al. Heb u dat wel eens gehad? Dat je dacht, nou dat evangelie, jawel. Maar dat woord al, dat moet eruit. Dat woord al moet eruit. Maar dat is nou precies de kern van de zaak. Ik kan dat af en toe wel eens. Af en toe kan ik dat wel eens hoor. Goed van de Heere Jezus spreken. En misschien, dat hoop ik dan met mijn werk, dat er iets van gezien wordt. Dan denk ik ook aan mijn gezin. Maar in al uw woorden, al uw werken en al uw gedachten, ja, gedachten, dat voeg ik er dan nog bij. Want, oh, wat zich hier allemaal afspeelt, mensen. En daarom moet ik het iedere dag maar bidden. Hè? Psalm 139, dat kent u wel, 14, hè? 14. Over die gedachte. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? In al mijn woorden. Dat ze met zout besprengd zijn. Van genade doortrokken zijn. In al mijn werken. Ook dit terrein durf ik niet te betreden. Want dan komt er zoveel. Hoe laat ik op mijn werk ben bijvoorbeeld. Daar begint het dan mee. Liever te vroeg dan te laat. Niet de hand lichten. Dan kent God geen luie arbeiders in de wijngaarden, maar ook niet in de gewone werkzaamheden. Dan wordt het zo waar. Leg dat maar als een maatstaf naast uw leven. Werken zolang het dag is. Het is hier een strijd. Hier is de rust niet. Ik versta dat ook niet. Maar laat maar rusten. Werken. Zolang het dag is. Straks mag de kerk rusten. Straks mag de kerk eeuwig rusten. In de liefde God. Maar hier arbeiden zolang het licht is. Verstaat u dat? Al mijn werken, al mijn woorden, al mijn gedachten. Goed van de Heer denken, spreken. En dat uitleven. Dat gaat over alles. Ik moet het laten rusten. Beseffende, dan gaan we zingen. Al onze woorden eenmaal verantwoord moeten worden. Al onze werken in het gericht zullen komen. Alles voor God openbaar zal komen. En dan zal er een uitspraak zijn. Want God is rechter. Die beslist alles, ook mijn woorden, ook de predikaties die u ook gehoord heeft, komen met u en met mij in het gericht. God is rechter. Zult u zien. Psalm 75, 4 en 5. Dat laatste gemeente ziet op de voorzegde straf. De voorzegde straf zal geenszins onschuldig houden. Die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dan moet die ziel, die lastra zelf, de beker van Gods toren uitdrinken. Zijn hef uitdrinken tot de grond. Gansen alledigen de droesen. Bitterste, wat laatste komt, dat is de eeuwige rampzaligheid. De voorzegde straf. God gaat niet aan het einde van uw leven die straf voltrekken zonder eerst gewaarschuwd te hebben. Gemeente van Vriezenveen, u gaat ook niet ongewaarschuwd de eeuwigheid tegemoet. Dat is liefde om het te zeggen, tevoren. Te waarschuwen. Geenszins onschuldig houden. Die zijn naam eigenlijk gebruikt. Voorzegde straf. Uit liefde om het te waarschuwen. Dat de mond het hart gereinigd zal maken. Bloed in de geest van Christus. Nogmaals, geliefde, niet alleen dat met de mond gedaan te hebben, maar ook met de mond gezwegen te hebben. Als we het hoorden, als we het zagen. Leviticus 5, nogmaals. En dat is ook het slot van zondag 36. Is het dan zo'n grote zonde? Is dat dan zo'n grote zonde? Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoren die zoveel als het mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden. Dat zwijgen, wordt dat dan ook zo zwaar gestraft? Ja, zo zwaar gestraft. Zo vreselijk is die zonde. Dat God niet anders dan die zonde kan bestraffen met de dood. Een vraag nou niet, moet dat nog steeds, zou er iets veranderd zijn? Tijdstip waarop het voltrokken kan worden, is anders. Maar het gebod blijft staan. De straf is niet veranderd. De gruwelijkheid ervan ook niet. En daarom de straf niet. Wanneer het voltrokken wordt. Maar vertrokken zal het worden. Zou God het zeggen en niet doen? Een vreselijke straf, ja. Alleen voor diegenen die de naam des Heeren hebben leren kennen, wordt het enigszins verstaanbaar dat die smaadheid, die lastering van die heilige naam, tegen die allerhoogste God en Heeren bedreven, niet anders kan worden bestraft dan met de dood. Tijdelijk en eeuwig, niet uit te drukken. En dan lees ik in Leviticus 5, en daar wil ik mee afsluiten vanmiddag. Wat u heeft, ik heb stof genoeg, meer dan genoeg, om te overdenken. De dienst gaat door, gemeente, de dienst gaat door. Lees ik in Leviticus 5 over het offer, dat er dan voor de zulken nog is, die het gehoord hebben en gezwegen. Ja, ik ga verder. De vrijmacht van het heilige evangelie, mag ik zeggen, voor alle vloekers en lasteraars. Is er nog een offer in hem die tot vloek gemaakt is en die de vloek gedragen heeft voor zijn kerk? Als een vloekwaardige voor Gods heilige aangezicht is weggestoot, toen de vader zijn oog en hand en hart van zijn kind af wendt. Die alle verschrikkelijkste uren aan Golgotha's kruis, is hij als de vloekdrager van de kerk de nacht in gegaan. En de vloek en de smaadheid gedragen. De eeuwige rampzaligheid doorleden. Wat een lieve borg heeft de kerk toch. En die naam, Jezus, zult gij nog langer versmaden? Trappen en vertreden onheilig achter die naam zo heilig, zo goed waarin God zijn deugden heeft verheerlijkt en een weg voor de zondaar heeft ontsloten. Nog langer tegenstaan, het niet gewonnen geven, doorgaan. Ja, maar ik, ja wat u. Maar nou, vanmiddag zou dat een wonder zijn. O, voor God, gaat uw naam en waarheid aan, Heere, als ik dan maar Er mag zijn tot de eer uw naams, ook al is het in mijn verdoemenis. Heere, als u er maar in geëerd wordt, o uzelf er nou eens hartelijk voor over te mogen krijgen. Als een vloeker uw God ontmoeten, om dan in die grote lastdrager en vloekdrager van de kerk genade te ontvangen, boven bidden en smeken uit te ontvangen, wat u heeft gehoord, maar nooit hebt beseft. Wel eens vernomen, maar nooit verstaan. Boven bidden en smeken. De Zoon van Gods liefde. Met hem de zegen die God bereid heeft. Voor vloek en helwaardige. Voor lasteraars van zijn naam. Hij zegent. Vloekwaardige. En een grote wonder is er niet. Geliefde, en zal er ook nooit zijn. En wie dat offer versmaakt, verzwaart zijn verdoemenis. En die zal, het is verschrikkelijk, maar ik moet het u ook zeggen, die zal weten wat de hel is. Want in de hel wordt God eeuwig gelasterd. Gelasterd. En dan roept de kerk uit. Daar zal ik moeten zijn. Maar dat kan ik niet wezen. Dan zou ik die lieve naam even moeten lasten. Er is een volk dat er moet komen, maar dat er niet zal komen. Er één voor hen geweest is. En die gaan toch wel eens zingend door het meester der ellende. En die zullen dat eeuwig zingen. Eeuwig zingen, echt. Uw naam, Heere, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Goed. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Weer een predikantie verder. Weer dichter bij de eeuwigheid, nog zwaarder de last die verantwoord moet worden. Heren, mag het dan zijn vanmiddag lasteraars en vloekers. Ik heb het nooit verder gebracht. Van mezelf nooit verder. Maar nu, die last te zwaar. Die verder te kunnen. Een Heere die er geen vreemdeling van zijn gebleven. Uw gunstgenoten. Die zichzelf steeds weer moeten zien. Als een mens die nog zoveel van het oude zuur deze mond draagt. Van het vuil der zonde. Bij allen tezamen. Voor het eerst ook bij vernieuwing in de schuld. En wat is dat heilzaam? Want die gaan weer rouwbedrijven door de straten van Vriezenveen. Wee mij, ik heb gezondigd. Heer, hij wil zo nog werken. Zo nog leren en bekeren. Doe verzoening over onze zonden. Breng ons daar waar wij verwacht worden. Maar geef nog werkzaamheden bij u. Om u. En voor u. Uit genade. Amen. Waartoe wij geroepen zijn, eenmaal geschapen zijn. De lof des Heren. Als het 49 looft God. Zing eeuwig zeer en lof. En wat er verder volgt. Eerste vers van 149. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.